Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Formule 1 podcast van motorsport.com Nederland. Mijn naam is Koen Sneakers en deze week ga ik samen met Erwin Jeggi en Bjorn Smit terugblikken op de Grand Prix van Monaco. Met Max Verstappen als winnaar in Monaco en Rinus van Kalmthout op de eerste startrij voor de Indy 500 zijn het mooie dagen voor de Nederlandse autosportliefhebber en hebben we als kikkerlijntje tevens iets weten te pakken waar Fernando Alonso voorlopig alleen nog maar van kan dromen. De Triple Crown. Na overwinningen van Gijs van Lennep en Jan Lammers op Le Mans en Arie Luijendijk op Indianapolis heeft een Nederlandse coureur nu ook de Grand Prix van Monaco op zijn naam geschreven. Bjorn, we beginnen maar meteen even met jou. Heb je meer genoten van de 78 rondjes van Max of van de 4 rondjes van Rinus afgelopen zondag?
Nou, daar hoef ik niet lang over na te denken. Dat was absoluut de kwalificatie van de Indy 500 en de 4 rondjes van Rinus.
Ging ook een stuk sneller, hè?
Ja, dat ten eerste. En daarnaast vond ik het niet een bijzonder spectaculaire race in Monaco. Er gebeurde relatief weinig. Eigenlijk de enige inhaalacties die we gezien hebben, dat was door middel van de strategie. Dus ja, leuk om te zien. Het is altijd legendarisch om Formule 1 auto's door Monaco te zien rijden. Maar ja, ik vond toch de kwalificatie in Indianapolis heeft ook iets magisch.
Ja, Erwin, de een vond de race saai, de ander vond het wel weer een mooie race. Hoe heb jij het ervaren?
Ik vind Monaco eigenlijk altijd wel een spannende race, omdat een foutje altijd op de loer ligt. Het is inderdaad wat Bjorn zei, het was qua actie op de baan was niet veel te beleven. Je had bij de Haas-coureurs, die zaten elkaar een beetje in haren bij de hairpin kort na de start. En Vettel en Gasly, die zaten naast elkaar naar de pitstop van Vettel. Dat was even spannend. Maar daar hebben we volgens mij ook wel zo'n beetje alle momenten op de baan mee besproken. Dan nog steeds kan het echt elk moment gebeurd zijn voor een deelnemer. Het hoeft maar weinig te gebeuren of je staat tegen een vangrail. Dus dat maakt voor mij de Grand Prix van Monaco altijd wel spannend van begin tot eind.
Ja, ik vind het persoonlijk een beetje te vergelijken met een voetbalwedstrijd die in 0-0 eindigt. Ja. Er hoeven niet per se heel veel goals te vallen of inhaalacties te zijn, maar het moment dat iets kan gebeuren, dat is er wel altijd. Hè?
Je blijft kijken.
Ja, dat is wel waar.
Erwin, jij hebt na afloop van de race even gebeld met Jan Lammers. Wat had hij te melden?
Het was, we hadden het even over de titelkansen van Max. Want ja, we hebben nu voor het eerst in de historie een Nederlander aan de leiding van het wereldkampioenschap.
Daar heb ik nog helemaal niks over gehoord verder. Gek, hè?
Het moest bij mij wel even bezinken. Ik val me eigenlijk nog wel tegen wat je erover leest en over hoort eigenlijk. Maar ik had het er nog net over met onze hoofdredacteur Casper Becking. Maar het is toch wel echt heel speciaal dat we een Nederlander aan de leiding hebben in het WK. Het is voor het eerst, zoals ik al zei. En ik doe dit nu al 15 jaar, ruim 15 jaar dit werk. En dan schrijf je over Christian Albers, over Guido van der Garde. En het is altijd over de Achterhoede en wat daar gebeurt en zo. En dan blij dat ze überhaupt een keertje in de buurt van punten komen. En dat is dan altijd door uitvallers of zo. En ja, dat we nu echt een eigen coureur uit ons land aan de leiding hebben in het wereldkampioenschap Formule 1, dat is toch wel een hele bijzondere gebeurtenis.
Zijn we een beetje verwend geraakt?
Dat denk ik wel, ja. Dat Max het zo goed doet. En eigenlijk ook, men verwacht ook al een poosje natuurlijk van Max en van Red Bull dat ze een keertje hoge ogen gaan gooien in het kampioenschap. Ik stelde Jan dus de vraag van, hoe staat het ervoor met de titelkans van Red Bull en van Max Verstappen? Want dat is toch de vraag die nu speelt. En hij was eigenlijk wel positief. We hebben nu 5 verschillende circuits gehad. Dus je kan nu een beetje zien hoe de onderlinge krachtsverhoudingen liggen. En Red Bull lijkt er toch goed voor te staan op dit moment. Dus hij was wel positief.
Bjorn, ben jij net zo positief? Had jij bijvoorbeeld voorafgaande aan het seizoen ervoor getekend, als ik had gezegd, na de Grand Prix van Monaco staat Max Verstappen aan kop?
Ja, ik denk dat ik er niet alleen voor had getekend, maar ik denk dat dat ook geldt voor Red Bull Racing en voor Verstappen zelf. Die zouden er ook voor tekenen natuurlijk. Tegelijkertijd ben ik wel van mening dat er zijn pas 5 races geweest. Er zijn er nog 18 te gaan. Dus op dit moment in het seizoen zegt het nog niet bijzonder veel. Kijk, op het moment dat je naar de 19e, 20e, 21e, 22e race eindelijk bovenaan komt te staan, dan gaat het echt dichtbij komen. Maar we zitten nog zo vroeg in het seizoen dat er eigenlijk nog niet echt heel veel conclusies uitgetrokken kunnen worden.
Nee, want het verschilt, het hele totaalbeeld verschilt ook wel weer heel erg per race, hè, moet ik eerlijk toegeven. Want na de Grand Prix van Barcelona of in Spanje zag iedereen een heel sterk Mercedes. En Lewis is alweer heel goed dit seizoen. En Max Verstappen wint één race. En het is opeens wel allemaal Hosanna en we worden wereldkampioen.
Ja, ik had het na die afgelopen twee races had ik het inderdaad niet verwacht dat Red Bull en Max als kampioenschapsleiders uit Monaco zouden vertrekken. Mm-hmm. Dus dat snap ik wel. Maar wat ik wel zie is dat Mercedes en Lewis Hamilton echt onder druk staan. En onder druk kun je foutjes gaan maken. En op mij maakt Lewis Hamilton wel een beetje een onrustige indruk, als ik eerlijk ben. Dus en als ik zie dan hoe cool Max is gebleven afgelopen weekend. Als je zijn boordradio hoorde naar die afgebroken kwalificatie, zeg maar. Hoe hij door het lint ging toen hij zijn rondje niet mocht afmaken. En hoe cool hij dan is op zondag en compleet gefocust. Dat straalt voor mij ook wel wat uit.
Zeker, en ik ben ook wel van mening. We zagen inderdaad wel dat Hamilton en Mercedes, die hadden dit weekend wel moeite onder de druk. En je ziet dat ze dan foutjes maken, maar die ruimte hebben ze dus niet. Want de verschillen zijn dit jaar zo klein dat je meteen terugvalt eigenlijk naar de zevende plek in dit geval van Hamilton. Dus ja, het wordt interessant om te zien hoe ze daar de komende races mee omgaan.
Ja, ik hoor heel veel mensen zeggen het was een off-weekend voor Mercedes. Het was eigenlijk gewoon een off-weekend voor Lewis Hamilton, hè? Want Valtteri Bottas stond er eigenlijk best goed voor met een derde plek in de kwalificatie. En zonder die dramatische pitstop die nog steeds bezig is, volgens mij was hij gewoon tweede geworden waarschijnlijk. Ik heb ook een beetje het gevoel dat Lewis er gewoon niet zo heel veel zin in had vorige week. Want hij begon op woensdag al met de Grand Prix van Monaco. Daar moet dus wat aan aangepast worden, want het is elk jaar weer een saaie race. Ja, volgens mij had hij er gewoon niet zo heel veel zin in. En was dit gewoon weer typisch zo'n race waarvan je eigenlijk van tevoren al een kunt aangeven, dit gaat hem niet worden voor Lewis. En gewoon op over twee weken en dan staat hij er weer. Of zie ik dat nu heel verkeerd?
Ja, wel een beetje. Ja, natuurlijk, het hele weekend was hij niet snel in de trainingen. Zat hij er ook niet bij. Vond het ook wel opvallend in de persconferentie dat hij die opmerking maakte richting Max. Dat ging toen over dat Zak Brown eerder in de week had gezegd dat het nog wel een keertje mis zou gaan tussen Max en Lewis. En Lewis die betrok dat vooral op zichzelf door te zeggen van ik heb dat goed gedaan door tot dusver geen een botsing te laten komen. En Max heeft misschien het gevoel dat hij iets te bewijzen heeft. Dus die ging daar toch wel, die liet zich daar toch wel toe verleiden om dat te zeggen. Dus dat begon al gelijk een beetje gek voor Lewis. En ik vond het ook wel gek dat toen hem daar na afloop van de race nog een keertje nagevraagd werd, naar die uitspraak, dat hij daar zei dat hij dat zich niet kon herinneren, dat hij dat überhaupt had gezegd. Dus dat hij daar geen actieve herinnering aan had. Maar dat lijkt me heel erg sterk.
Hij moet politicus worden.
Ja, het is toch die politieke spelletjes, die zijn ook al, zegt hij van niet, die zijn toch echt wel gaande volgens mij.
Ja. Bjorn, wat vond jij van het feit dat Lewis wel heel erg afgaf op zijn team? Want bijvoorbeeld ook de vraag van Rick Winkelmann bij Ziggo. Na afloop van de race, wat kunnen jullie hiervan leren? En toen zei Lewis heel duidelijk, ja, ik niet zoveel, maar een team wel. Ja, het is een beetje ja. We win and lose together, maar daar was afgelopen weekend geen sprake van.
Nee, ja, ik vind het een beetje flauw dat hij dat doet. Hij had zelf absoluut geen goed weekend. En wat ik zelf eigenlijk wel opvallend vond in de race is dat hij eigenlijk op geen enkel moment echt druk heeft gezet op Gasly. Hij heeft de hele race gewoon een beetje gezapig achteraan gereden. En ja, van een wereldkampioen verwacht je toch wel iets meer. En om dan daarna de schuld te geven aan het team vind ik een beetje flauw. Ik denk dat de auto van Mercedes was misschien ook niet optimaal. Maar tegelijkertijd heeft Hamilton zelf ook niet het maximale eruit gehaald.
Ja, desondanks wel gewoon weer punten voor Lewis Hamilton. De 54ste race op rij voor Lewis dat hij in de punten eindigt. Ja, dat is toch niet normaal eigenlijk, hè?
Ja, een van de meest constante rijders ooit. Of misschien wel de constantste ooit.
Ja.
Ja, en geholpen natuurlijk ook door de uitzonderlijk goede betrouwbaarheid van Mercedes. Dat mag ook gezegd worden.
Zeker. Erwin, jij hebt met Jan Lammers gesproken. Heeft hij toevallig ook nog teruggeblikt naar zijn kwalificatie in Long Beach 1980?
Nee.
Het gekke was, Jan Lammers kwalificeerde zich daar als vierde, ook op een stratencircuit. Maar in die kwalificatie, mensen die het circuit kennen, je komt daar de hairpin uit op het rechte stuk, een krappe hairpin naar rechts. Daar kwam hij toen met het linker achterwiel tegen een muur aan. En vervolgens de race op zondag. En na een paar rondjes gaf de aandrijving van de auto van Jan Lammers de geest. Dan was het einde race. Ja, het klinkt mij een beetje bekend in de oren na de Grand Prix van Monaco.
Ja, inderdaad.
Ja, Erwin, als jij in de schoenen had gestaan van Mattia Binotto, had jij dan het risico genomen en gewoon op pole blijven staan? Of had jij toch gezegd van, we gaan die hele achterkant vervangen en we starten gewoon aan zesde?
Nou, ik vind het apart dat Mattia Binotto zelf zegt, we gaan geen enkel risico nemen met die versnellingsbak. Terwijl je bij, wat Red Bull zelf ook zei, ja, we hebben Max daar twee keer in de vangrail zien vliegen. En tot twee keer toe had hij schade aan de versnellingsbak. Ja, dat lijkt me toch een enorm risico dat je neemt om die versnellingsbak niet te vervangen. Nu was er niet direct iets mis met die versnellingsbak, maar wel met een daaraan gerelateerd onderdeel. Maar ze hebben daar volgens mij wel degelijk een risico genomen door dat niet, in ieder geval niet goed of beter te bekijken.
Ja, is dit gewoon een blunder of is het ook gewoon van tegenwoordig is het zo lastig om zo'n probleem te ontdekken. We moeten ze ook een beetje slack geven, zeg maar.
Nou ja, als ze die versnellingsbak eruit hadden gehaald, dan hadden ze dat probleem zeker wel gezien. Dan behoorde dat tot de normale checks die ze dan uitvoeren. Dus ja, ik zou het wel eerder als een blunder bestempelen.
Ja, daar sluit ik me ook wel bij aan, ja. Het is inderdaad wel apart dat het onderdeel aan de verkeerde kant van de auto kapot is gegaan bij die crash. Maar aan de andere kant, zoals Erwin al zei, als je gewoon die versnellingsbak gewoon goed controleert en er even afhaalt, ja, dan had je dit probleem gewoon kunnen ontdekken.
Ja, ik sprak Allard Kalf maandag en die zegt, ja, het is helemaal niet zo gek dat er links iets kapot gaat. Want het is een soort van een golfreactie, wat zijn vader hem al had geleerd. Als je rechts de muur raakt, ja, dan golft dat helemaal door naar de linkerkant van de auto en kan het daar kapot gaan. Ja, en als Allard Kalf van zijn vader dat weten, dan moeten de engineers van Ferrari zoiets er ook wel snappen, of niet?
Ja, je krijgt inderdaad zo'n soort van shockwave, vooral door zo'n rol staal, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan heb je inderdaad aan het uiteinde dat daar de meeste beweging uiteindelijk in komt. Dus ja, als Allard Kalf het al weet, dan, ja. Dan moet men dat bij Ferrari toch ook zeker weten.
Goed, komen we van Charles Leclerc denk ik meteen bij ons vaste rubriekje. De grootste winnaars en verliezers van de Grand Prix van Monaco. Bjorn, laten we bij jou beginnen. Wie vond jij de grootste winnaar van het weekend?
Nou, in mijn ogen, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, Verstappen en Red Bull zijn de grote winnaars van het weekend. Ze gaan natuurlijk ook echt wel als de winnaar weg, maar ik vind zelf ook dat Sebastian Vettel wel een nominatie verdient. Hij heeft het tot nu toe heel erg lastig gehad dit seizoen. De auto die heeft hem eigenlijk nog niet heel goed gelegen. En om dan op echte rijderscircuit voor de tweede keer de top 10 te halen in de kwalificatie en dan in de race 5 te worden, dat vind ik toch wel een hele keurige prestatie voor Vettel.
Ja, het vingertje was weer terug, hè?
Ja, dat heb ik ook gezien inderdaad. Ja, leuk om te zien, hoewel die dan inderdaad niet gewonnen heeft. Dat is dan de volgende stap misschien weer. Maar hij heeft het gewoon erg goed gedaan. Eigenlijk een foutloos weekend afgewerkt. En ja, met hulp van goede strategie van Aston Martin heeft hij gewoon keurig de top 5 kunnen halen.
Ja, ook gewoon een goed weekend van Aston Martin, hè? Want Lance Stroll van P13 naar P8. Hij was in de race was hij bijna twee keer in de muur geëindigd, zei hij zelf ook. Ik heb twee keer mijn joker ingezet. Ja, gewoon dubbele punten voor Aston Martin. Gewoon een keurig weekend.
Nou, de eerste keer dit jaar, hè?
Ja, dubbele punten voor Aston Martin. Voor het eerst dit jaar geen dubbele punten voor McLaren. Bjorn, volgens mij komen we dan ook meteen bij jouw verliezer van het weekend.
Ja, dat klopt helemaal. Dat is Daniel Ricciardo. Hij geldt toch eigenlijk wel als een specialist in Monaco. Heeft er een keer gewonnen, is een keer tweede geworden. Die race had hij trouwens ook moeten winnen in 2016. Maar ja, hij werd 12e dit weekend en dat kan een keer gebeuren. Maar ik denk dat de manier waarop hij 12e werd toch wel heel pijnlijk is. Teamgenootje mag naar het podium en zet hem zelfs op een ronde terwijl Ricciardo niet verder komt dan P12, dus dat is gewoon heel pijnlijk en eigenlijk moet hij gewoon terug naar de tekentafel op dit moment.
Wel de mooiste auto.
Dat zeker en ook leuk om dan die auto wel op het podium te zien, maar dat zal voor Ricciardo toch wel heel erg pijn hebben gedaan.
Erwin, jouw winnaar?
Ja, dan trap ik die open deur wel even in en noem ik gewoon Max Verstappen en Red Bull. Ook Max ook, omdat het dat circuit van Monaco, dat heeft hem in het verleden niet echt veel geluk gebracht. En dat hij dan zo'n subliem weekend eigenlijk heeft afgelopen weekend. Hij had op pole moeten staan. super gecontroleerde race gereden. Dus ja, hij is wat mij betreft wel de grote winnaar van het weekend. En Red Bull ook, omdat Sergio Perez gewoon heel netjes heeft gereden uiteindelijk op zondag. Met dankzij de strategie van 9-4, nou, dat neem ik een petje vooraf.
Denk je dat Max Verstappen dit zelf ook als een bijzondere overwinning ervaart? Of is het gewoon weer eentje in de rij naar wereldkampioen worden?
Volgens mij is Monaco altijd wel een speciale overwinning. Dat hoor je de coureurs ook altijd wel zeggen. Hè? Dat Monaco is er eentje die je gewonnen wil hebben. Dus ik denk dat Max ook, dat is nou zijn woonplaats. Dus om dan in zijn eigen plaats te winnen, dat lijkt me wel een speciale ook voor hem.
Mm-hmm. Nou, grootste verliezer?
Daar trap ik nog een open deur in. Dat noem ik Lewis Hamilton en Mercedes. Ja, het was gewoon een rampweekend voor Lewis. Ik hoop het niet voor hem, maar dat het nog wel een zwaar jaar voor hem gaat worden. Ook dat jaar dat Nico Rosberg kampioen werd uiteindelijk, zag je toch ook wel dat Lewis het moeilijk had met die druk, dat het toen echt serieus werd. En dan worden de fouten gemaakt en heeft dan ook altijd vaker pech of zo. Dus Lewis en Mercedes waren voor mij de grote verliezers.
Ja, voor het eerst sinds de Grand Prix van Duitsland 2018 geen Mercedes-coureur aan de leiding in het kampioenschap. Denk je dat dit vooral ook voor Lewis en Mercedes een mentaal tikje oplevert? Dat ze nu opeens de hunter moeten worden in plaats van de hunted?
Ja, dat wordt wel interessant om te zien natuurlijk. Omdat inderdaad de kaarten liggen nu voor het eerst sinds lange tijd anders. En dat wordt wel interessant om dat te volgen. Hoe reageert Mercedes erop? Nu maakt Toto Wolff ook al een poosje een nerveuze indruk. Dus die zag al tijdens de wintertest in Bahrein aankomen dat het wel eens een moeilijk jaar kon gaan worden voor Mercedes. Dan ook nog eens die leden die van de motorenafdeling vertrekken richting Red Bull. Dus hij heeft het absoluut niet makkelijk op dit moment als teambaas. Ik hoop niet dat het eigenlijk dat nerveuze wat Toto Wolff af en toe nu laat zien, dat het doorwerkt op de rest van het team. Want dat lijkt me wel een beetje gevaarlijk. Hij zou nu juist eigenlijk degene moeten zijn die heel kalm aan de leiding staat van alles, zoals hij eigenlijk al die jaren heeft gestaan. Mm-hmm. En nu eigenlijk die onrust die hij toont, ik hoop niet dat overslaat naar de rest.
Mm-hmm. Ja. Goed, voor mij de winnaar. Ik trap even niet een open deur in. Voor mij de morele winnaar is Charles Leclerc. Want ik vond het echt fantastisch hoe hij in zijn woonplaats, pole position, dat gaat er niet door. Maar dat hij toch gewoon aan het einde van de race daar voor Carlos Sainz even zijn eerste Ferrari-podium kon vieren. Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt, Charles Leclerc heeft daar voor mij weer de nodige bonuspunten gescoord. Want ik vond het sportief vond ik het echt zo mooi. Hij had net zo makkelijk naar huis kunnen gaan. En ik kan zo snel even niet een andere coureur opnoemen die dit ook had gedaan, denk ik.
Het is een beetje wel de Charles Leclerc ook, maar ook omdat hij in een ander opzicht, juist omdat hij zich graag pijnigt naar zo'n moment dat het dan misloopt. En dan gaat hij graag die confrontatie aan, zeg maar. Dan ziet hij graag, bijvoorbeeld in dit geval, dat met Carlos Sainz een andere Ferrari op het podium staat. En in de hoop dat hem dat de volgende keer nog scherper maakt. Dus het is ook een beetje in zijn karakter.
Ja, ik wilde eigenlijk eerst Mick Schumacher noemen als winnaar. Omdat hij volgens mij als enige iemand heeft ingehaald tijdens de race. Maar toen kwam ik erachter dat Antonio Giovinazzi ook gewoon iemand heeft ingehaald bij de start. Esteban Ocon volgens mij. Maar dat hebben we weer gemist. En dan kom ik meteen ook bij de grootste verliezer van het weekend. Dat waren wij als tv-kijkers. Ja. Want god jongens, die regisseur. Het was weer drama.
Ja, de memes die zijn er nu ook al om, hè, met de plaatjes van Stroll.
Ja, het even uitleggen misschien. De registratie van de Formule 1 races, dat wordt doorgaans vanuit Biggin Hill volgens mij geregeld door de FOM zelf. Alleen in Monaco, dat doet de automobielclub Monaco doet zelf de regie verzorgen. Nou ja, en dat zie je ook elk jaar weer. Op een gegeven moment, wanneer je naar de enige inhaalactie van de race gaat, of het enige stukje spektakel van de race gaat tussen Sebastian Vettel en Pierre Gasly, gaan we naar een mooie replay van Lance Stroll kijken. Ja.
Het maakt het wel extra spannend natuurlijk, hè, hoe dat was afgelopen.
Ja, de kunst van het weglaten heet zoiets volgens mij. Gaan we even door naar een paar luistervragen die we de afgelopen week hebben binnengekregen. Ik benoemde het even al bij de intro, noem het ik al heel even, de Triple Crown. Ik heb een vraag van Jip den Burger. Erwin, zie jij Max Verstappen nu na het winnen van de Grand Prix van Monaco ook voor de Triple Crown gaan in de toekomst?
Nou, misschien Le Mans wel. 24 uur voor Le Mans. En dan misschien ook nog wel samen met zijn vader. Volgens mij, daar ging het een paar jaar geleden nog wel een keertje over. Ook omdat hij toen aan de virtuele 24 uur voor Le Mans deelnam. Dus dat zie ik misschien nog wel een keertje gebeuren ooit in de verre toekomst. Maar IndyCar heeft Max al heel vaak van gezegd van ja, dat trekt me eigenlijk niet. Mm-hmm. En oval racen ook niet. Dus ik verwacht niet dat we Max dan de Triple Crown gaan zien winnen doordat hij niet Indy gaat racen.
Stel ik hem even andersom aan Bjorn. Zie je Rinus van Kamp dat ook naar de Formule 1 gaan?
Nou ja, als hij, denk ik, tenminste, ik wil het niet uitsluiten. Als hij misschien een aanbieding krijgt van een topteam in de Formule 1, dan wil hij misschien de overstap wel wagen. Ik denk niet dat hij dat wil doen op het moment dat een Williams of een Alfa Romeo hem een aanbod doet. Dan zie ik hem niet zo snel de overstap wagen.
Jij zegt Williams. Vond het wel leuk om eindelijk weer eens een succesvolle Williams op de grid te zien.
Ja, zeker. Zeker. Serena was er inderdaad. Die was de gast bij Aston Martin.
Het heeft wel een... Een commentator uit Wallonië heeft het wel voorlopig even zijn baan gekost, hè, las ik.
Ja, die heeft het niet slim aangepakt. Die vertelde in eerste instantie toen Serena Williams in beeld kwam dat zij met iets anders ging zwaaien dan waar ze normaal gesproken mee zwaait. Nou, is die misschien nog goed te praten doordat die doet op een tennisracket. Dat valt misschien nog goed te praten. Daarna, tijdens het afvlaggen van de race zelf, zei die... Je kan zien dat ze geen cheerleader is. Ja, dat kan natuurlijk niet door de beugel. En in mijn ogen niet meer dan terecht dan dat hij nu geschorst is door zijn werkgever.
Precies. Goed. Even door naar een andere vraag van Moos Jansen. Die stelt eigenlijk de vraag die Lewis Hamilton ook stelde. Hoe kunnen we de Grand Prix van Monaco leuker maken?
Nog leuker? Ja, het blijft gewoon een lastig verhaal uiteindelijk. Monaco. Het circuit is natuurlijk niet ontworpen voor die auto's waarmee ze nu tegenwoordig rijden.
Ja, de auto's worden ook steeds groter, hè, en zwaarder.
Die worden steeds breder, dus er is steeds minder ruimte überhaupt om in te halen. Ja, het circuit, dat kan eigenlijk ook bijna niet anders worden aangelegd. Ze gaan er wel naar kijken, geloof ik, heeft Ross Brawn gezegd. Van ja, misschien kunnen we iets veranderen aan de layout. Maar ja, feit is dat het natuurlijk behoorlijk behelpen is. Je moet roeien met de riemen die je hebt. Ik denk dat er eigenlijk weinig aan te doen valt. En misschien hopelijk volgend jaar met die nieuwe auto's als volgen iets beter wordt. Dat je dan weer iets meer acties ziet. Ook in de tunnel, uitkomende tunnel bij de chicane. Want daar hebben we eigenlijk ook helemaal niks gezien dit jaar. Terwijl dat juist de plek is waar je nog iets zou kunnen proberen. Dus even afwachten of dat iets van verbetering oplevert. Maar voor de rest kan je er heel weinig aan doen, ben ik bang.
Volgens mij zit het hem voor een groot deel... kom ik weer bij de regisseur. Maar volgens mij zit het hem voor een groot deel ook gewoon in de registratie. Dat je echt overbrengt hoe snel het daar gaat. En ik hoorde bijvoorbeeld ook een boordradio van Nikita Mazepin. Die moest op een gegeven moment een knop op zijn stuurwiel omzetten naar een bepaalde C85. Geen idee wat het allemaal inhoudt. Maar zijn reactie was, ja jongens, dit lukt me niet. I'm driving in Monaco. Dat soort dingen. Gewoon laten zien hoe hard het gaat, hoe lastig het is. Volgens mij is daar zeker voor de tv-kijker nog wel een hoop winst te boeken. En dat zie je bijvoorbeeld ook een beetje terug op Indy. Dat is 4 keer linksaf, maar ze brengen het daar zo in beeld, met camera's zo dicht bij de muur, dat je wel ziet hoe hard het gaat. En ja, volgens mij als je dat een beetje aanpast, dan wordt die race vanzelf ook al een stuk leuker om te kijken, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Nog een vraag van Kevin Martens. Die maakt zich een beetje zorgen. Die zegt, krijgen we in Zandvoort net zo'n race als in Monaco te zien? Want ook in Zandvoort staat er een beetje onbekend dat inhalen dat niet heel makkelijk gaat worden.
Ja, ik heb daar Formule 3 races inderdaad gezien. Dat je inderdaad van start tot finish er eigenlijk bijna niks gebeurt aan inhaalacties. En dan moet je inderdaad bij de Formule 1 ook voor gaan vrezen. Ja, de enige hoop is dan dat die belangrijke verandering die ze hebben gemaakt in de laatste bocht, door er een helling in te brengen, dat je daardoor meer kansen hebt aan het einde van het rechterstuk met DRS. Maar dat is het inderdaad, maar ook daar heb je wel te maken met een spectaculair circuit waar de snelheden veel hoger liggen, ook grindbak en gras naast de baan. Dus daar ook wordt een foutje heel erg snel afgestraft. Dus dat maakt het in mijn ogen nog wel heel spannend om daar te rijden.
Mm-hmm. Ja, tweede vraag van hem, die daar een beetje mee samenhangt. Is Ferrari terug of hangt dit gewoon af, ligt het gewoon aan het circuit?
Nou ja, je zag in de race daarvoor natuurlijk ook al dat Ferrari weer in een soort van stijgende lijn zit. Dus Ferrari is wel terug aan het komen. Alleen Ferrari of Monaco is wel echt een baan geweest voor de huidige Ferrari, lijkt het. Dus dat zullen eigenlijk de komende races moeten uitwijzen of Ferrari echt daadwerkelijk terug is of niet. Maar mijn eerste gevoel is dat die goede vorm die er eigenlijk wel is dit jaar, dat die wel echt is.
Ja, en of je nou fan bent of niet, het is wel fantastisch om te zien om gewoon weer Ferrari voorin mee te zien vechten, hè?
Sowieso weer een keertje wat anders dan alleen Mercedes of Mercedes en Red Bull. Gewoon die derde speler erbij, dan maakt het een stuk interessanter, ja. Mm-hmm.
Goed, we hebben 5 races gehad. Volgens Sergio Perez, zijn uitspraak aan het begin van het jaar, we hebben 5 races nodig om echt te wennen aan de nieuwe auto. Dus ik wil even van jullie weten, welke coureur die geswitcht is van team, maakt na 5 races de beste of misschien wel de slechtste indruk op jullie? Laten we even beginnen met Bjorn.
Nou, als ik moet zeggen welke de beste indruk maakt, dan kan je eigenlijk niet om Carlos Sainz heen op dit moment. Hij heeft natuurlijk dit weekend in Monaco op het podium gestaan. En ook in de voorgaande races wist hij toch wel het tempo van Leclerc toch wel aardig bij te benen. Zeker in vergelijking met de meeste andere coureurs die van team geswitcht zijn. Dus mijn stem gaat zeker naar Carlos Sainz.
Mm-hmm. En hij heeft ook zeker gewoon ook een teamgenoot die als de toekomst van Ferrari wordt gezien. Ja, als je het daarnaast dan zo goed doet, dan doe je het niet verkeerd, hè?
Nee, absoluut niet. Dus hopen dat hij die lijn natuurlijk vast kan houden. En dat hij er ook bij Leclerc nog weer voor kan zorgen dat er wat extra druk op de ketel komt. Zodat Leclerc ook weer verder kan ontwikkelen.
Mm-hmm. En de minste indruk? Komen we dan terug bij Ricciardo?
Nou ja, ik vind het lastig. Ik denk dat Ricciardo, ja, natuurlijk in Spanje had hij wel weer een goede race. Waarin hij zijn teamgenoot gewoon verslagen heeft. Dus ik zou misschien eerder gaan voor Fernando Alonso. Ik vind dat hij dit seizoen toch nog wel behoorlijk tegenvalt. Hij is er natuurlijk wel 2 jaar uit geweest, dus dat maakt het voor hem ook wel wat lastiger. Maar van een 2-voudig wereldkampioen mag je misschien wel iets meer verwachten dan dat hij zijn auto in de kwalificatie Monaco op P17 neerzet.
Ik denk dat 1 iemand heel blij met hem is. Esteban Ocon.
Ja, absoluut. Absoluut. Die komt er nu heel goed op te staan, nadat hij vorig jaar natuurlijk nog door Ricciardo werd verslagen. Ja, voor hem is dit natuurlijk een ideaal scenario dat hij een 2-voudig wereldkampioen toch eigenlijk wel relatief eenvoudig de basis op dit moment.
Mm-hmm. Erwin?
Ja, een beetje eentonig, maar ik denk ook dat Carlos Sainz de beste coureur is van degene die de overstap heeft gemaakt. Ook gewoon hoe comfortabel hij al oogt bij Ferrari in korte tijd. Dat vind ik wel opvallend. Het oogt ook gewoon goed op een of andere manier Sainz en Ferrari. Op een of andere manier voelt het niet vreemd aan of zo. Alsof het al heel lang zo is. Mm-hmm. En dat kan alleen maar een positief teken zijn, denk ik.
Ja, want ook dat het nu zijn eerste podium voor Ferrari is. Dat idee heb je helemaal niet, hè?
Nee, je denkt al, dat is al veel vaker zo gebeurd. Die heeft er al vaker gestaan voor Ferrari. Maar inderdaad zijn eerste, ja.
Nou, de minste indruk?
Dan ga ik toch wel naar Ricciardo, die jullie eerder al bespraken. Nu heeft Andreas Seidel wel gezegd van ja, onze auto heeft nu nou eenmaal een soort van bepaalde rijstijl nodig. En dat is niet de rijstijl van Daniel. Dus dat is gewoon nog even lastig. En dat zal waarschijnlijk dit jaar ook nog even lastig blijven, denk ik. Want dat verhelpt niet zo 1, 2, 3. Dus daar zou Daniel nog wel wat vaker last van krijgen dit jaar. Dat die auto kennelijk niet... Als je kijkt naar Lando, die gaat er heel goed in. En die heeft dan kennelijk net een andere manier van rijden. En dat past niet bij Daniel's stijl. En hij vindt het ook moeilijk om die maniertjes die Lando heeft, om die over te nemen, om die te adopteren. Maar dat wordt dan nog wel wat lastig, denk ik. En misschien dan volgend jaar met een andere auto valt voor hem te hopen dat McLaren ook een beetje naar zijn input luistert en een beetje zijn feedback daarin meeneemt. Dat het dan een stuk beter gaat. Maar voor dit jaar wordt het wel lastig.
Mm-hmm. Wat vinden we van Sergio Perez?
Ja, die zit er een beetje tussenin. Ik denk dat hij wel goede progressie laat zien. Het is nu alleen even afwachten van... Zet hij het wat hij in Monaco heeft laten zien, zet hij dat nu door. Maar goed, wat we vorige week ook bespraken, is het een heel positief signaal dat het in Monaco goed gaat, waar het vertrouwen in de auto heel erg belangrijk is.
Maar ja, vond je het echt zo goed gaan van Sergio? 9e in de kwalificatie.
Ja, de kwalificatie was minder, maar in de race, hij gaf ook wel toe, in de kwalificatie, daar moet ik nog aan werken. Maar de race was gewoon heel constant. Jij bent niet onder indruk, zie je, Koen.
Nou, ik heb met Sergio Perez vooral een beetje het idee dat hij weer laat zien hoe goed Max Verstappen is. Maar ik heb vooralsnog niet het idee dat Sergio Perez nu veel meer weet te brengen dan Pierre Gasly en Alexander Albon deden.
Dat is wel,
Ik weet trouwens niet of jullie dat tweetje van Mercedes hadden gezien dat ze heel snel hadden verwijderd. Tijdens de race op een gegeven moment een tweetje van Lewis Hamilton, zijn klem achter de Red Bull van Pierre Gasly. Ja, daar kwam het eigenlijk wel weer een beetje op neer, hè? Want Pierre Gasly bewees Max Verstappen eigenlijk gewoon een hele goede dienst door Lewis gewoon de hele race achter zich te houden.
Ja, ik vind Pierre Gasly trouwens ook hartstikke goed rijden dit jaar. Dus
doet uitstekend.
Mm-hmm. Mm-hmm. Gaan we even met een schuin oog alvast vooruitblikken op de volgende race in Baku. Weer een stratencircuit. Maar er wordt nu al heel veel gesproken over de Bendywings en mogelijke protesten die ons daar boven het hoofd hangen. Ja, Max van Renswijk die heeft een vraag. Kunnen we het hele gedoe rondom de Flexiwings een beetje samenvatten? Erwin, heb je even?
Ja, het is nogal een heel verhaal natuurlijk.
Het is begonnen in Barcelona, hè? Want samenvatten, de Flexiwings zijn niet nieuw. Die zijn al 20 jaar oud in de Formule 1 volgens mij, maar het is opeens weer een hot topic.
Ja, ze zoeken natuurlijk, de teams zoeken altijd de grenzen op als het gaat om de flexibiliteit van de vleugels. Daarbij gaat het natuurlijk om dat als de achtervleugel bijvoorbeeld een beetje naar beneden buigt op het rechte stuk, dat je dan minder drag hebt en dan bij de... In de bochten komt dat weer omhoog en heb je weer wat meer downforce. Dus ze spelen een beetje met die flexibiliteit van de vleugel. Omwille van de veiligheid zijn daar wel regels voor vanuit de FIA. Maar goed, ze hebben daar nu een beetje mee gespeeld. Onder andere Red Bull ook door die vleugel dan net zo flexibel te maken dat hij die buiging wel maakt op snelheid. Maar dat hij bij de statische test die FIA uitvoert, dat het dan wel gewoon volgens de regels is. Dus dat hij dan wel de bepaalde... dat hij dan wel de krachten aan kan, zoals dat in de regels staat uitgelegd. Nou hebben ze dus voor... nu heeft de FIA dat ook ingezien, en hebben ze voor de Grand Prix van Frankrijk gaan ze die test aanscherpen. En het is nu eigenlijk Mercedes onder andere die heel ontevreden daarmee is. Want die vindt eigenlijk dat... Red Bull daar een voordeel van heeft, vooral in Baku, waar je zit met een heel lang rechtstuk. En daar heeft Red Bull dan misschien nog wel het meeste voordeel van die flexiwing.
Volgens sommige teams zou Red Bull er 16e voordeel van hebben. Ja, Christian Horner zelf die zegt dan weer, als het 1/10 is, dan is het al veel. Ja, de waarheid zal ergens in het midden liggen, hè, denk ik.
Ja, maar ook in het midden is het nog steeds heel veel, denk ik. Ik geloof dat Helmut Marko zelf heeft gezegd van ja, het is gewoon niet realistisch om dat Alfa Baku aan te passen. Het veranderen van de achtervleugel, dat vereist nogal wat werk. Niet iedereen denkt daar zo over. Onder meer de Otma Schaffnauer, die zei van ja, het stijven maken van een vleugel, van een onderdeel, dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat kan je zo gefixt hebben. Juist het wat flexibeler maken, dat is juist wat inspanning vereist. Dus die vond het maar een lulsmoes eigenlijk. Maar goed, ja, het is een hot topic wat je zei.
Ik vind het wel grappig, hè? Juist Aston Martin en Mercedes. Twee teams die vorig jaar met een roze Mercedes en het DAS-systeem rondrijden, dat die nu zo hard liggen te piepen. Maar goed.
Ja, er zit wel een verschil in, hè? Want het DAS, dat was gewoon een innovatie, wat eigenlijk compleet nieuw was. En daar was eigenlijk geen regel voor die dat verbood. En in dit geval wordt er eigenlijk wel gespeeld met de regel. Want de regel is gewoon dat iets niet flexibeler mag zijn dan een bepaald niveau. En wat nu gebeurt is dat teams dat eigenlijk de tests omzeilen. Maar dat zegt eigenlijk niets over dat je dan je aan de regels houdt, zeg maar.
Nee, maar goed, als jij zoiets weet te ontwikkelen dat je wel door de test komt, maar dat je er toch voordeel hebt op een circuit. Ja, ik vind dat ook wel weer... Ja, ik vind dat petje af. Dat vind ik nou dus juist Formule 1. Zo het randje opzoeken.
Het is alleen de vraag of het dan, of je dan kan zeggen dat er wel, of de auto dan legaal is, zeg maar. Want het is een beetje hetzelfde als toen met de Ferrari motor natuurlijk. Hm. Daar werden bepaalde sensoren ook mee omzeild eigenlijk, met de brandstofstroom.
Ja, maar dat is dus ook de reden dat die Ferrari dus nooit illegaal is bevonden, hè?
Ja.
Kijk, die pole positions en overwinningen, die staan nog steeds.
Terwijl het ondertussen is het wel eigenlijk een illegale motor geweest natuurlijk. Dus dat is eigenlijk het hele probleem, dat de FIA niet altijd kan vaststellen of die auto legaal is of niet. Dat is het grote probleem.
Mm-hmm. Ja, precies. Goed, topsnelheid en rechte stukken. Dan kom je automatisch uit bij de Indy 500. Komende zondag wordt die verreden. Bjorn, ik denk dat dat vooral iets is waar jij naar uitkijkt, hè?
Zeker, kijk ik absoluut naar uit. Wordt waarschijnlijk wel weer een forse zit. Meestal gaat die race toch al wel richting de 3 uur in tijdsduur. Maar dat is geen probleem. Dat vinden we alleen maar leuk. Extra autosport eigenlijk. Ja. Hè?
Een Nederlander op de derde startplek. Weet je hoe het afliep de vorige keer dat een Nederlander van die plek mocht vertrekken?
Absoluut. Dat was Arie Luijendijk. En die won destijds de race. Dus dat is een mooi vooruitzicht voor Rinus natuurlijk. Hoewel ja, in het verleden behaalde resultaten bieden natuurlijk geen enkele garantie voor de toekomst.
Mm-hmm. Maakt die kans?
Nou ja, hij denkt zelf in ieder geval dat hij een betere auto voor de race heeft dan voor de kwalificatie. Dus in die zin is het zeker veelbelovend. Vanaf de eerste startrij heb je altijd kans op de overwinning. Maar in principe geldt het op Indy vanaf elke startrij. Je kan ook vanaf de laatste startplek in theorie nog winnen.
Ja, want volgens mij de laatste overwinningen van Juan Pablo Montoya, toen lag hij zelfs bijna een ronde achterstand. Toen een probleem met een vleugel volgens mij en toen won hij hem alsnog. Dus,
kan echt alle kanten op.
Je hebt gelukkig 200 rondjes om het goed te maken inderdaad. Wat ik wel heel bijzonder vind is Rinus, de jongste coureur ooit op de eerste startrij met zijn 20 jaar. Colton Herta start ernaast met zijn 21 jaar. En samen zijn ze 1 jaartje ouder dan Scott Dixon die op pol staat. Ja, dat is ook een typisch IndyCar volgens mij, hè?
Ja, dat is bijzonder. Maar je ziet dat in IndyCar sowieso. Je ziet grote verschillen tussen de leeftijden. Je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je die groep jonge coureurs, aangevoerd door Rinus, door Colton Herta inderdaad. Maar ook door Alex Palou. Die staat er ook gewoon heel netjes bij. En aan de andere kant heb je echte veteranen. Zoals Scott Dixon, 6-voudig kampioen. Ja, uitstekende coureur. Maar ja, in de top 9 op Indy stonden ook Helio Castroneves, die dit jaar slechts een aantal races rijdt. Dus wel 3-voudig winnaar en inmiddels 46 jaar oud. Tony Kanaan is zelfs 47 en die start ook vanuit de top 9. Dus ja, dat is wel typisch IndyCar. Je ziet daar hele grote verschillen tussen de leeftijden van de coureurs. Maar doordat de auto's hetzelfde zijn, zie je wel dat hele veld, ondanks de leeftijdsverschillen, gewoon heel mooi dicht bij elkaar blijft. Mm-hmm.
Nu wordt de overwinning in de Formule 1 wordt tegenwoordig gevierd met een flesje Ferrari-bubbels. In de IndyCar, in de Indy 500, doen ze dat met een flesje melk. Ja, waar komt dat eigenlijk vandaan?
Ja, in 1936 pakte Louis Meyer zijn derde overwinning bij de Indy 500. En die dag was het enorm heet. Hij heeft 4,5 uur in de auto gezeten. Dus na afloop van de race vroeg hij om een fles karnemelk, zodat hij die lekker leeg kon drinken. Hij was namelijk opgegroeid met het idee dat dat heel voedzaam was en dat gewoon heel goed was om weer op energie te komen. Daarmee is eigenlijk die traditie kort begonnen. Op een gegeven moment kwam er een nieuwe eigenaar van de Indianapolis Motor Speedway, waar de race verreden wordt. Die bood de coureurs water aan in plaats van melk. Maar na zijn overlijden werd er weer gekozen voor bekers melk. En dat is tot op de dag van vandaag is dat het geval.
Ik hoop eigenlijk dat Juan Pablo Montoya de race wint zonder.
Ja, ieder jaar moeten de coureurs nu hun keuze doorgeven welke melk ze willen. Wil je volle melk, halfvolle melk of magere melk? Dit jaar waren er 21 coureurs die hebben gekozen voor volle melk. De overigen hebben gekozen voor halfvolle melk. Maar er zijn ook 3 coureurs die hebben een write-in option ingeschreven. Voor 2 rijders, Ed Carpenter en Simone de Silvestro, was dat dus karnemelk. Maar voor Juan Pablo Montoya, chocolademelk. Dus hij gaat het niet krijgen als hij wint. Maar het zou wel heel mooi zijn als ze voor de lol gewoon een mooi extra flesje met chocomel zouden brengen.
Ik ben benieuwd naar de foto's.
Ja.
Wat heeft Rinus eigenlijk aangevraagd?
Die heeft volle melk aangevraagd.
Okay. Geen flesje Campina of zo?
Nee.
Oké. Okay. Hoe laat start de race zondag?
De uitzending, volgens mij wordt het weer door Ziggo uitgezonden. De uitzending begint volgens mij om 6:00. En ja, het startschot voor de race wordt meestal tussen 6:30 en 6:45 gegeven. Dat zal dit jaar niet anders zijn.
Ja, dat is altijd een beetje afhankelijk van die pre-race ceremonie, hè?
Ja, ik weet dat bijvoorbeeld het volkslied, dat wordt om 6:35 Nederlandse tijd wordt die ingestart. Nou, daarna krijgt Start Your Engines en dan moeten ze nog een aantal formatieronden gaan rijden. Dus ja, voordat je de race eindelijk begonnen bent, is het wel denk ik 6:45 Nederlandse tijd.
Ja, ik vind alleen al die hele ceremonie voor de race vind ik al fantastisch. Ja,
prachtig om te zien.
Dat al die oude Amerikaanse oorlogshelden weer tevoorschijn worden gehaald en Amerikaanse vlaggen van honderden vierkante meters en ik weet niet wat allemaal.
Ja, en alle oud-winnaars worden weer van stal gehaald om een rondje over de baan te rijden.
Precies. En ook eindelijk weer met publiek, hè, dit jaar.
Ja, zeker. Ik meen dat ze 40% van de capaciteit gaan vullen. Dus dat komt neer op een toeschouwer van 125.000. Dus hartstikke mooi dat er weer publiek bij is. Dat gaat ongetwijfeld voor extra sfeer zorgen langs de baan.
Precies. Goed. We gaan het komende zondag zien. De 105e?
De 105e in die 500.
De 105e in die 500. Volgende week zijn we dan weer terug met een Formule 1 podcast. Dan Formule 1 podcast. Dan gaan we terugblikken misschien nog wel even op de Indy 500. En vooral vooruitblikken op de volgende race in Baku, de Grand Prix van Azerbeidzjan. Mocht je nou voor die tijd vragen hebben of ook iets willen weten, contact ons dan even op social media. We zijn vooral actief op Facebook, Twitter en Instagram. Of reageer even onder de artikels op de website. Of stuur even een mailtje naar nl.info@motorsport.com. Zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week.